De meeste van jullie zijn vast wel eens in een trouwdienst geweest in een reformatorische kerk. Daar wordt gelezen uit het huwelijksformulier. Het huwelijksformulier, daarin staat onderwijs over het huwelijk, waarom het is en hoe het moet worden ingericht enzovoorts. In dat huwelijksformulier, daar staat ook deze zin. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan. Welke ordinantie is dat? Nou, net daarvoor staat, uw man zal over u heerschappij hebben. Dus er staat dan, je man zal over je heersen en die ordinantie, dat gebod, die instelling van God, die mag je niet tegenstaan, maar daar moet je dus aan onderwerpen. Nou, nu heb ik heel vaak gehoord, dat klopt niet. Er staat iets in dat huwelijksformulier wat niet bijbels is. Die woorden komen uit de Bijbel. Uw man zal over uw heerschappij hebben. Ik zal ze nu nog een keer voorlezen uit Genesis 3, vers 16, het laatste gedeelte. Dat is het onderwerp van deze podcast. Genesis 3, vers 16b. Twee podcasts terug ging het over de eerste helft van vers 16. Nu dan de tweede helft. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Nou, dat staat dus in de Bijbel. En toch zijn er mensen die zeggen wat er in het huwelijksformulier staat is niet bijbels. Waarom? Nou, zeggen ze, daar staat ordinantie, instelling van God. Dat is niet waar, dat klopt niet. En op zich hebben ze daar gelijk in. Hier, Genesis 3 vers 16, is niet een gebod van God, maar een oordeel van God. Het is goed om dat duidelijk te zien. Dit zijn woorden die te maken hebben met de vloek na de zondeval. Vers 16 tot en met 19, daar zegt God wat er met de mens gebeuren zal vanwege de zonde. Dus als er staat, hij zal over uw heerschappij hebben, dan is dat geen gebod. Hij moet over uw heerschappij hebben. En daarom zeggen mensen, dat huwelijksformulier klopt niet. Maar dat is niet waar. Want de opstellers van dat huwelijksformulier, die hebben ook wel heel goed geweten dat dit een deel is van de oordelen van God en niet van de geboden van God. Het waren geen mensen die de Bijbel niet kenden. Maar wat is er eigenlijk aan de hand? Laten we dan eens goed kijken naar Genesis 3, vers 16 tot 19. Ik hoop dat je de Bijbel bij hebt. Dan kun je meelezen. In vers 16 staat wat nou een onderdeel is van het oordeel voor de vrouw. Ik zal zeer vermenigvuldig uw smart, namelijk van uw dracht. Dus van de zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren. Vers 19. In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten. Dat wordt tegen de man gezegd. Dat zijn twee oordelen. Maar die passen bij het gebod. Het zijn geen geboden, maar ze passen wel bij de geboden. Later in 1 Timotheüs 2, vers 15, zegt Paulus namelijk, de vrouw zal zwanger worden en kinderen baren. En daar ligt een roeping. En van de man staat op verschillende plaatsen in de Bijbel dat hij moet werken met zijn eigen handen. Bijvoorbeeld in Efeze 4, vers 28. Dus de oordelen van God, die passen bij de roeping die hij geeft aan de man en aan de vrouw. Dat geldt bij dat zwanger zijn en kinderen baren. Dat geldt ook voor het werken, voor het harde werken. Die oordelen passen bij de roeping. Nou, dat is nu hier ook zo. Het oordeel wat hier staat over de vrouw, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over de heerschappij hebben, dat past bij de roeping. En dat is wat die schrijvers van het huwelijksformulier bedoeld hebben. Als hier staat, hij zal over uw heerschappij hebben, dan zit daar een ordinantie, een instelling van God achter. God heeft het zo ingesteld dat de man regeert over de vrouw. Dat is niet wat hij hier beveelt. Wat God hier doet, is het oordeel erover uitspreken. Wat bedoel ik daarmee? Hij zegt, wat nu eigenlijk hoort bij je roeping, vrouw en man, wat nu hoort bij je roeping, dat wordt moeilijk. Gebroken. weerbarstig. En je werk is je roeping, zegt God hier tegen Adam. Maar dat werk wordt zwaar in het zweet van uw aanschijn. Het wordt op allerlei manieren kun je ermee vastlopen. Zo geldt het voor het krijgen van kinderen, voor het dragen van kinderen. En zo geldt het nu ook voor het huwelijk, voor de band tussen man en vrouw. Een band waarin de man en de vrouw van God hun eigen plaats gekregen hebben. Die band die wordt moeizaam. Er komen allerlei problemen in dat huwelijk. Dat is wat God hier zegt. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En dus die band die er is tussen man en vrouw en die orde die er is tussen man en vrouw, die wordt weerbarstig, die wordt moeilijk, die wordt soms hard. Hoe dan? Nou, eerst de eerste helft van deze zin. Tot uw man zal uw begeerte zijn. Dat kun je zo uitleggen. Je verlangen gaat uit naar je man. Je wilt bij je man horen, je wilt je man aankleven, je wilt je aan je man geven. Ook seksueel. Terwijl je weet, daar komen ook moeite uit voort. Seksuele gemeenschap betekent ook dat er kinderen komen en dat je al die problemen van een zwangerschap, van de geboorte kan krijgen. En dat was in die tijd soms bijzonder riskant ook. Dus ondanks de zwaarte, toch naar je man toe willen gaan. Nou, het zou kunnen zijn dat dat bedoeld wordt. Waarmee God zegt, je kunt eigenlijk aan het oordeel niet ontkomen, al zou je het willen. Je kunt wel denken, ik heb geen zin in al die moeite van het leven, dus laat ik dan maar geen kinderen krijgen. Nou, God zegt, dat is geen optie. Het zal zo blijven zijn. Altijd weer gaan er mannen naar vrouwen toe en vrouwen naar mannen toe. En er komen kinderen. Met alle moeilijkheden van dien. En net als bij de man. Die kan ook wel zeggen, ik heb geen zin in zweet. Ik heb geen zin in een moeilijk leven. Maar je moet werken. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Wij leven in deze wereld. En alle goede dingen, daar zitten moeilijkheden bij. En daar kunnen we niet aan ontkomen. We kunnen dat wel proberen en de moderne techniek helpt ons er best een beetje bij. En het lijkt er ook op dat de moderne techniek eigenlijk zijn best doet om te zorgen dat het helemaal niet meer nodig is. Het zware werk gebeurt door robots. En het, in Amerika bijvoorbeeld is het al heel gewoon dat bevallen compleet gevoelloos gebeurt met ruggenprik en zo. Nou ja, hè, zo kunnen steeds meer middelen gevonden worden om de moeite en de zorgen eruit te halen, maar uiteindelijk zal altijd blijven. De nood is er. Je zou het misschien nog anders kunnen uitleggen. En dat lijkt me eigenlijk waarschijnlijker. En daarvoor kijk ik even een hoofdstuk verder. Ik hoop dat je je Bijbel nog bij hebt. Genesis 4, vers 7. Dan spreekt God tegen Kain. Tweede helft van het vers staat, zijn begeerte, dus de begeerte van de zonde, is tot u en gij zult over hem heersen. Dus die zonde, die probeert je als het ware te pakken te nemen, zegt God tegen Kain. Denk erom, die zonde ligt op de loer. Maar aan de andere kant zegt hij, gij zult over hem heersen. Dat betekent, je moet die zonde eronder houden. Maar als je het zo bekijkt, dan is dat begeerte is dus een zaak van verleiding. He, die zonde wil jou verleiden. En jij moet die zonde onderdrukken. Maar snap je het? Genesis 4, vers 7, daar staat dus, de zonde wil jou verleiden en jij moet de zonde onderdrukken. Nou, in het Hebreeuws zijn precies dezelfde woorden die hier gebruikt worden in vers 16. Tot uw man zal uw begeerte zijn, dus u probeert uw man te verleiden en uw man gaat u onderdrukken. Nou, dan gaat het dus precies verkeerd. Kijk, dat verlangen van een vrouw kan goed zijn, maar als het is zoals het hier lijkt te zijn, u wil uw man verleiden, dan wordt het lelijk. In plaats van een liefdevolle aantrekking, wordt het een zondige verleiding. En zo blijkt het ook te zijn. Later in Spreuken, de eerste hoofdstukken van Spreuken, werkt Salomo dat heel erg uit, hoe verleidelijk een vrouw kan zijn, en hoe ondermijnend de verleidelijke kracht van een vrouw kan wezen voor de zuiverheid, de reinheid van een man. Dat vinden we in deze tijd niet fijn om te horen, maar ik hoop dat je voelt dat het echt waar is. En dat vrouwen en meisjes mede oorzaak kunnen zijn van problemen bij de man. Ik zeg mede oorzaak. Je kunt nooit zeggen, ja, ik heb mij laten gaan, maar dat komt allemaal door haar, want zij was zo verleidelijk, zij was zo uitdagend. Dat kun je nooit zeggen. Maar het is intussen wel waar. En dat heel veel vrouwen als het ware een seksuele valstrik worden voor de man, waardoor het huwelijk ook lelijk wordt. En mannen gaan het huwelijk in met een heel verkeerd beeld van vrouwen. Mannen gaan het huwelijk in terwijl ze al met heel veel vrouwen een relatie hebben gehad. Of vrouwen gaan het huwelijk in en ze proberen de man te behagen. Je probeert er voor je man te zijn. En dat doe je op een verkeerde manier. Door hem te verleiden. Door jouw lichaam te geven in plaats van je liefde. Iets wat heel mooi is. Een vrouw die er wil zijn voor haar man. De lichamelijke aantrekkingskracht die God gemaakt heeft. Dat kan op zo'n manier worden tot een verwoestende kracht. En datzelfde geldt nu andersom. En we nu moeten niet mannen denken, vrouwen zijn fout. Alleen, nee, de verwoestende kracht van mannen is net zo groot. Hij zal over uw heerschappij hebben, hij wil u onderdrukken. En daar geldt ook, het bederf van het beste is het slechtste. Wat God zo mooi gemaakt heeft, dat maken wij zo lelijk. Dat geldt dus voor die aantrekkelijkheid en die aantrekkingskracht. Dat geldt ook voor het regeren, voor het leiding geven van de man. Dat heeft God ook zo mooi gemaakt. Zoals Adam er was voor zijn vrouw, zoals hij het hoofd was in het huwelijk, in het paradijs. Zo zou het zo goed kunnen zijn. Maar het wordt zo lelijk. En soms zo gevaarlijk. En wat ik net zei, een vrouw kan gevaarlijk zijn voor een man. Zo geldt het hier, een man kan gevaarlijk zijn voor de vrouw. En dan vooral hier, op dit punt. Een man kan zo hard zijn. Er zijn zoveel vrouwen die onderdrukt worden. Ook, en misschien wel juist, in het huwelijk. Een man die zijn vrouw gebruikt voor zichzelf. In dagelijks leven. Maar ook in de geslachtsgemeenschap, wat dus geen gemeenschap meer is. Een vrouw die daar als het ware seksslavin geworden is. En een man die zegt, ik ben sterker dan jij. Jij moet naar me luisteren. En dus wat bedoeld is als liefdevol leiding geven, dat wordt tirannie. God zegt, zo zal het dus gaan in huwelijken en in heel de menselijke relatie, in hoe man en vrouw tegenover elkaar staan. Het zou zo mooi kunnen zijn en het gaat zo vaak mis. Er zal zoveel lelijkheid en moeilijkheid en nood in komen. Dat hebben de man en de vrouw zelf over zich heen gehaald. Want de vrouw heeft de man verleid. En de man heeft de vrouw niet liefdevol geleid. Toen ze aten van die vrucht. En daarmee hebben ze dus over zich heen gehaald. Wat wij elke dag zien. En wat sommigen zo schrijnend ervaren. En dan kun je begrijpen dat mensen zeggen, zo moet het niet meer zijn. Het moet anders. Wij doen er niet meer aan. Bijvoorbeeld die heerschappij. Als vrouwen ervaren dat mannen hen onderdrukken, dat in huwelijken mannen tirannen worden, dan zeggen ze, hier stoppen we mee. We werpen dit juk van ons af. En dat is heel die emancipatiegolf. Er is geen verschil meer tussen man en vrouw. Man als hoofd van het gezin, dat is fout, dat is tyranniek. Nee, dat is niet tyranniek. De manier waarop wij het doen, dat kan inderdaad helemaal fout gaan. Maar als je dan van de weeromstuit verwerpt, dan ga je aan de andere kant de mist in. En daarom zegt het huwelijksformulier ook, deze ordinantie, deze instelling van God moet je niet verwerpen. Daarmee wordt eigenlijk gezegd, je zou het zo snel kunnen doen. Je zou zo geneigd kunnen zijn om het te verwerpen. Want het is zo'n misvorming geworden. Die ordinantie van God, die is in onze zondige handen zo lelijk geworden. We zouden van de weeromstuit hem aan de kant willen gooien. En dat moeten we nu juist niet doen. God zegt, de man is het hoofd van de vrouw. En dat blijft zo. En dat is zo goed als de man leert om te heersen zoals het moet, als de vrouw leert om te buigen zoals het moet. Misschien heb je wel een Bijbel voor je liggen waarin ook tekstverwijzingen staan. Een Bijbel met kanttekeningen of een Bijbel met kleine lettertjes tekstverwijzingen staan. Nou, dan zie je hier bij vers 16 ook een heleboel teksten staan. 1 Korinther 14, vers 34, 1 Timotheus 2, vers 11 en 12, Titus 2, vers 5, 1 Petrus 3, vers 6. Je zou kunnen wijzen op Colossenzen 4, op Efeze 5. Op veel plaatsen in de Bijbel, dus zeker ook in het Nieuwe Testament, wordt gezegd dat de man het hoofd is en dat de vrouw gehoorzaam moet zijn, onderdanig. Dat is dus niet ouderwets, dat is heel Bijbels. Maar weet je wat nu mooi is om te zien? Als je bij al die teksten bekijkt, dan staat er nergens een opdracht aan de man om te heersen. Er staat wel naar de vrouw toe, wees gehoorzaam. Maar er staat niet naar de man toe, wees de baas. Hou haar eronder. Zorg dat ze gehoorzaam is. Dat staat er niet. Het meest duidelijk zie je het in Efeze 5. Daar wordt het heel uitgebreid beschreven. Er wordt dus tegen de vrouw gezegd dat ze onderdanig moet zijn. Wat wordt tegen de man gezegd? Dat hij vol liefde moet zijn. Dat hij in liefde zichzelf moet geven. Dat is de enige weg uit het oordeel van deze tekst. Het oordeel dat God geeft in de weg van de zonde. Dan moeten we daar niet een andere zonde tegenover stellen. Hè? Dat we het van ons afgooien. En dat we zeggen, ik wil niet meer naar God luisteren. De weg is buigen voor God. Erkennen dat wij het oordeel over ons heen gehaald hebben. Erkennen dat wij het huwelijk vernielen. Dat wij als man geneigd zijn om een tiran te worden. Dat wij als vrouw geneigd zijn om een verleidster te worden. Zo heeft God het niet bedoeld. Buig daar maar voor. Erken dat. En vraag om vergeving. En vraag om Gods leiding. Om anders te mogen zijn. Om als vrouwen, als meisjes, niet verleidelijk te zijn, maar wel volgzaam. En niet de man verleiden, maar jezelf laten leiden. En als man, om niet je te laten verleiden, maar om te leiden. En niet als eigen baas. Niet je vrouw te laten leiden met een lange ei. Of je vriendin. Maar haar lief te hebben. Voor haar te zorgen. Jezelf voor haar over te hebben. Nou, ik zal daar nu niet veel over zeggen. Een volgende podcast zal misschien wel gaan over Efeze 5. Daar komen we nog veel uitgebreider op terug. Maar toch wil ik kort aanwijzen, wat is dan de uitweg daarvoor? Deze vloek, wat is nou de uitweg? Dat is altijd alleen de genade. Overal in de Bijbel, tegenover het oordeel, de barmhartigheid. Tegenover de wet, het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. Hij heeft de vloek op zich genomen, ook deze vloek. Toen hij aan het kruis hing, heeft hij alle nood gedragen. De pijn die in huwelijken wordt ervaren. De schuld die we bij ons dragen, heeft hij op zich genomen. En hij heeft het grote antwoord gegeven. Hoe dan? Nou, hij heerst. Hij regeert. Maar niet als een tiran. Als de meest liefdevolle koning. Er is nooit iemand met zoveel liefde geweest in het regeren. Hij geeft zichzelf. En zie op Jezus. Het hoofd van zijn kerk. Die alles voor zijn kerk over heeft. Jezus Christus die regeert. Die krachtig regeert. En tegelijk zo zacht. Zo liefdevol. Zo wijs. Ik zou zeggen, lees Psalm 72 daar eens bij. En Christus leert ook wat het nou is om liefdevol te gehoorzamen. Hij leert het aan zijn kinderen. Om in alle liefde naar hem te luisteren. En om te zeggen, Heere, zegt u het maar. Heere, ik wil volgen. Ik wil met u meegaan. Ik wil zo dicht mogelijk bij u blijven. Zegt u maar waar we heen gaan. Zegt u maar wat goed is. Nou, zo kan een man of een vrouw ook leren achter een man aan te komen. Ziende op Jezus. Ook als die man niet zoveel op Jezus lijkt. Ook als die man soms zo hard kan zijn. Ook als die man soms niet zo verstandig is. Als je denkt, ja, maar ik heb meer verstand dan mijn man. draag hem op aan de Heer. Ik heb geen oplossing voor alle situaties. Dat wil ik toch er ook bij zeggen. Als het echt een noodsituatie is, als je gevaar loopt, trek aan de bel. Als je merkt, het werkt echt niet in het huwelijk. Je loopt misschien nog geen gevaar, maar komt er samen niet uit, zoek ook hulp. Dus als ik zeg, ga ermee naar de Heer Jezus toe, bedoel ik niet dat je geen mensen nodig hebt. Maar ik hoop wel dat je het alle tijden leert, we hebben de Heer Jezus nodig. Als het moeilijk is in het huwelijk, als het goed gaat in het huwelijk, altijd. Om van Hem te leren gehoorzaam te zijn. En waar ik het wat minder over gehad heb, dat eerste deel, tot uw man zal uw begeerte zijn, dat wordt ook opgelost bij de Heer Jezus. Want dit woord begeerte, dat staat dan hier in Genesis 3 vers 16, dat staat in Genesis 4 vers 7 en dat staat nog één keer in de Bijbel. In Hooglied 7 vers 11. En daar wordt het zo mooi gezegd. Zijn genegenheid is tot mij. De bruid en de bruidegom spreken in tere liefde tot elkaar. En je weet het ook wel, het Hooglied is een beeld van de Heer Jezus en zijn kerk. En daarvan wordt dus gezegd, zijn genegenheid, zijn begeerte is tot mij. Hij verlangt naar mij en ik verlang naar hem. Dat is toch een groot wonder. Als de Heer wil zorgen dat deze woorden zo als het ware bijgestuurd mogen worden. Dat het verlangen uitgaat naar de Heer. Dan probeer je niet meer elkaar te verleiden. Maar ga je wel allebei naar elkaar verlangen. Dan probeer je er echt voor elkaar te zijn en dicht bij elkaar te komen. Nou, ik hoop dat je huwelijk, als je dat mag hebben, als je er naartoe leeft, hierop mag gaan lijken. Dat huwelijk van Christus met zijn kerk. En als je het huwelijk niet kent, misschien heb jij dat wel. Je bent niet getrouwd. Je zou wel een vriend willen misschien. Je hebt momenten gehad dat je probeerde te flirten, een jongen te verleiden, een man misschien wel te verleiden. Maar je voelt, dat kan niet, dat mag niet. Dat hoeft ook niet. Daar word je niet gelukkig mee. Dan haal je alleen maar de nood meer over je heen. Dan maak je het probleem alleen maar groter. Maar ik hoop dat je zo ver mag komen zoals er staat in Hooglied 7 vers 11. Zijn genegenheid, zijn begeerte is tot mij en mijn begeerte gaat naar hem uit. Hij is mijn allerliefste. Nou, vanuit de liefde van hem leer je ook liefde voor elkaar.